We lezen vanavond Johannes 5, vers 24 tot en met 29. Johannes 5, vers 24 tot en met 29. Daar staat: voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen, zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft de macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwondert u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan. Wie het goede gedaan hebben tot de opstanding te leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Tot zover dit stukje. We hebben de vorige keer gezien dat de Jezus zei: zonder de Vader kan ik niets. En hier zie je dat Jezus en de Vader volkomen één waren in wezen, in handelen en in liefde ook. We hebben dan ook gezien, ja, dat zie je ook in de schepping. Het was God, maar ook de Zoon die alles gemaakt heeft. En daarin zijn ze een volkomen eenheid. De Zoon doet niets zonder de Vader en de Vader doet niets zonder de Zoon. Daarin laat de Jezus dus zien dat hij God zelf is. In dit stukje beginnen we twee keer, zowel in vers 24 als in vers 25, met de uitdrukking voorwaar. Ja, u ziet dat in vers 24 dat zo begint. Ik weet niet of het in de andere vertalingen ook zo staat. Maar ook in vers 25 staat ook weer voorwaar. En letterlijk staat daar in de grondtekst amen, amen. Zo begint eigenlijk dit vers, zo van het zij zo, het is zo, amen, amen. Zo begint eigenlijk dit vers. En dan zegt er Jezus in dat 24e vers: ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Daar zijn twee uitdrukkingen die bij elkaar komen. Wie mijn woord hoort en gelooft. Horen en geloven. Die twee horen bij elkaar. Er staat niet oorspronkelijk wie mijn woord hoort en in hem gelooft. Maar in de NBG-vertaling staat gewoon en hem gelooft. Niet aan hem gelooft, maar gewoon hem gelooft. Degene die mij gezonden heeft. Het gaat dus niet zomaar van het geloof van dat er een God bestaat. Daar gaat het niet om. Maar je toevertrouwen aan God. Hem geloven. Hè? Dat wordt hier bedoeld. Nou, er zijn twee woorden die hier bij elkaar komen. Horen en geloven. Misschien wel goed om naar aanleiding van deze twee woorden een vers op te slaan uit de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 10. Daar staat... Romeinen hoofdstuk 10. In Romeinen hoofdstuk 10, daar staat in vers 16: maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? En dan komt het in vers 17: zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Geloof komt voort uit horen. En hier zien we heel duidelijk dat het begint met horen. En dan geloof. Nou, hier zegt de Jezus heel duidelijk, opdat wie mijn woord hoort en gelooft. Een heel praktisch voorbeeld. Ik heb er een poosje geleden, meen ik, over gesproken bij u. In Handelingen 16. Daar heb je Lydia, die voor het eerst het evangelie hoort. En dan staat er in vers 14 van Handelingen 16. U kent die geschiedenis waarschijnlijk wel. Dat Paulus en Silas en Timotheus voor het eerst naar het Europese vasteland komen in Macedonië. Ze varen voorbij de Bosporus vanuit Turkije, het huidige Turkije, naar boven. En dan komen ze in Filippi en daar vinden ze een gebedsplaats. En dan staat er in vers 14 van Handelingen 16. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad van Thyatira die God vereerde, hoorde toe. Daar begint het mee. De bereidheid om te luisteren. De bereidheid om te horen. Ze hoorde toe. En wat gebeurt er dan? Dan staat er, de Heere opende haar hart. Zo gaat de Heer dat beantwoorden. Ten derde, ze gaf aandacht, ze schonk aandacht. Het woord kwam naar binnen. En ten vierde zei ze, ik nodig jullie uit om in mijn leven te komen. Ik zet mijn huis voor jullie open. En ze ontving hen gastvrij. Maar waar begon het mee? Met horen. En God heeft ons allemaal een paar oren gegeven. En we kunnen allemaal horen. Daar begint het mee. Als we bereid zijn om te horen. Nou, hier staat heel duidelijk, horen en geloven. Nou, Gods woord horen leidt tot geloven. En ja, dat staat er zo mooi. Direct erachteraan, als we weer even teruggaan naar Johannes 5, vers 24, wie mijn woord hoort en hem gelooft, ik hoop dat u dat zondagsmorgens ook doet, dat u hoort en gelooft. Nou, hier staat direct achter, staat in vers 24, heeft eeuwig leven. Dat is toch mooi, hè? Dat het hier gewoon zo uitdrukkelijk, zo duidelijk staat, hè? Heeft eeuwig leven. Weet je, er zijn een heleboel mensen die zich christen noemen en hun hele aardse leven bezig zijn met de vraag, heb ik het nou of heb ik het nou niet? Hè? Die zijn constant aan het twijfelen. Constant aan het afvragen van, heb ik het nou of heb ik het nou niet? En hier staat heel eenvoudig, als je hoort en hem gelooft, dan heb je eeuwig leven. Als je één hoofdstuk terugslaat in hoofdstuk 3, dan zegt er Jezus in Johannes 3, vers 16, bekende vers, wat de kinderen van de vakantiebijbelclub uit hun hoofd geleerd hebben. Daar staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Vers 36 van hetzelfde hoofdstuk, het laatste vers van hoofdstuk 3. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Zie je dat staan? Heeft eeuwig leven. Als u kijkt waarom Johannes de brief geschreven, dit evangelie geschreven heeft, moet u maar kijken, het laatste vers van Johannes 20... In Johannes 20, vers 31. Een broeder die zei zondagavond tegen mij bij de uitgang, ik vind het zo mooi dat de geschiedenis van Thomas beschreven is in de Bijbel, zodat wij nooit meer hoeven te ongeloof hoeven te hebben, zodat wij het zeker mogen weten. Nou, staat zo mooi in vers 31. Maar deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt. Ja? Het leven hebt in zijn naam. Sommige mensen die hebben het idee, ik zei net, er zijn sommige mensen die hun hele leven lang hopen van, zou ik het eeuwig leven krijgen? Er zijn ook mensen die zeggen, nee, je krijgt het eeuwig leven pas als je sterft. Of als Jezus terugkomt. Maar wat staat hier? Je hebt het leven nu al. En Johannes zegt dat eeuwig leven is niet zomaar eindeloos leven, maar dat eeuwig leven is Christus zelf. Jezus zelf in ons. Hij is dat eeuwig leven. En nog één vers hierover. Als u kijkt in de eerste Johannesbrief. De eerste Johannesbrief, net voor het boek Openbaring. Daar vind je dan zo mooi in 1 Johannes 5. Vers 11. Tot en met 13. En dit is het getuigenis, God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Duidelijk, hè? Nou, zoals we hier zitten vanavond, mogen we allemaal weten dat we eeuwig leven hebben. Ja? Nou, dat is een zekerheid. En daar mag je echt zeker van zijn.
Ik heb hier ja. Romeinen 8 voor staan, zekerheid is
volgens. Ja?
Dat mogen we dan zo beamen.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
Ik ben in wat u zegt.
Ja, zeker. Paulus die beaamt dat ook in Romeinen 8. Want ik ben er zeker van, hè, dat niemand mij kan scheiden van die Jezus. Ja, ja, klopt. Mooi.
Maar wat Johannes hier nou schrijft, schrijft hij dat nou uit zijn eigen bewustzijn daarvan? Of haalt hij letterlijk uitspraken van Jezus aan?
Hij haalt hier in het evangelie uitspraken van Jezus aan. Maar met name in de Johannesbrief, daar schrijft hij, en dan heeft hij het over zijn eigen getuigenissen. Hij zegt, we hebben het woord gezien, we hebben het aanschouwd, we hebben het getast. En dan gaat hij echt vanuit zijn eigen leven zeggen hoe hij die zekerheid en dat leven in zichzelf ervaren heeft. En dan zegt hij ook op een gegeven moment, hij die in ons woont is sterker dan die in de wereld woont. Hè? En dat is, ja, zeker. Maar natuurlijk ook wel geïnspireerd door de Heilige Geest. Ja. Ja, we hebben dat eeuwig leven nu al. Als het gaat over leven en dood, dan hebben we het natuurlijk ook over het oordeel. Dat kan niet anders dan dat je over het oordeel spreekt. En als je dan hier spreekt, als je dan hier leest, dat wij eeuwig leven hebben, ja, dan komt er ook geen oordeel meer. Want het oordeel gaat over leven of dood. Maar we hebben het eeuwig leven. Vandaar dat Johannes dan schrijft in dat 24e vers, hij heeft eeuwig leven en hij komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Er is geen oordeel meer voor ons. We lezen op een gegeven moment dat de Heer Jezus de volkeren zal verzamelen voor zijn troon en ze als schapen van de bokken zal scheiden. Dat oordeel, dat komt niet meer voor ons. He, u weet wel, waarschijnlijk wel, dat daar staat van, ik ben in de gevangenis geweest, ik ben naakt geweest, ik heb honger gehad, en je hebt me niet gekleed, je hebt me niet te drinken gegeven. En dan zeggen die rechtvaardigen, zeggen, wanneer hebben wij u dan zo gezien? He? En als je dit oordeel door zou trekken naar ons toe, dan zou je inderdaad, dat heb ik wel eens meer gezegd, dan zou je inderdaad hier de kiem leggen voor het sociale evangelie. Doe maar wat goed is en je komt wel in de hemel. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat hier om de volkeren die geoordeeld zullen worden. En daar zitten wij helemaal niet bij. Er staat zelfs in de Bijbel, in de Korintherbrief, dat wij met Christus de volkeren zullen oordelen. Dus dat hele volkerenoordeel in Matthäus 25, dat is niet het oordeel waar wij in terechtkomen. He, er is een heel bekend duo hier in Nederland en die zingen dat liedje van behoor je bij de schapen of behoor je bij de bokken. En dan kun je je hele leven over doen van ja, ik hoop maar dat ik bij de schapen behoor. Nou, dat oordeel, dat treft ons niet. En ook niet het oordeel helemaal aan het einde in Openbaring 20. Als de dodenrijk geeft de doden en de zee geeft de doden. En de doden, de grote en de kleine, staan voor de grote witte oordeelstroon. Ze worden geoordeeld op grond van hun werken. Wij hebben geen oordeel meer. Wij worden wel beoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Als Christus de gemeente tot zich zal nemen. Maar geen oordeel. En dan moet ik ook weer even de Romeinenbrief aanhalen zoals Herman dat net, net ook deed. Want er staat in Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan geen oordeel voor hen die in Christus zijn. Het oordeel is van ons weggenomen. Doordat Christus voor ons het oordeel gedragen heeft. We zijn uit de dood overgegaan tot het leven. Kent u die uitdrukking van die vader die zijn zoon kwijt was? En toen die zoon terugkwam, wat zei hij toen over die zoon? Mijn zoon is teruggekomen. Hij was dood. Mijn zoon was dood. En hij is weer levend. Dood en levend. Paulus die schrijft in de Efezebrief, Efeze 2, gij die eertijds dood waart. Wij waren dood omdat wij zonder God waren. Dat was onze situatie. Iemand die zonder God leeft, is dood. Hoort het goed? Dat zegt de Bijbel. Iemand die zonder God leeft, is dood. Net zoals die verloren zoon die zonder zijn vader leefde, was dood. Maar wij zijn overgegaan vanuit dood in het leven. En daarom zegt hij zo mooi, in vers 25, daar zegt hij ook weer met die twee keer voorwaar, ik zeg u, de ure komt, en zet er maar een cirkel omheen, er staat de ure komt en is nu. Dus dat gaat over de tegenwoordige tijd, dat gaat over nu. Dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen zullen leven. Kan dat vandaag gebeuren? Kan het vandaag gebeuren dat doden naar de stem van de Heere zullen luisteren, dat ze zullen gaan leven? Is het met jou gebeurd?
Ja, best wel.
Dat is gebeurd.
Ja, best wel.
Weet je, dat is gebeurd. Dat gebeurt op het moment dat Gods stem in ons hart komt, we luisteren naar de stem van de Zoon van God en we gaan leven. Dat is de wedergeboorte. Ik vind het zo mooi dat hier staat dat de doden naar de stem, ik weet niet of je dat kunt zien, maar in vers 25 wordt gesproken over de Zoon van God. Hè? En in vers 27 wordt gesproken over de Zoon des Mensen. Zijn dat twee verschillende personen? Dezelfde persoon, hè? Maar waarom wordt hier gesproken over de Zoon van God? Heeft u enig idee? Waarom gebruikt Johannes hier specifiek de uitdrukking van ze zullen naar de stem luisteren en ze zullen horen? Waarom gebruikt Johannes hier de uitdrukking de Zoon van God en niet de Zoon des Mensen? Ja?
Jezus is het levende woord.
Ja? Daar kom je weer terug bij het begin van Johannes Evangelie, waar staat het woord was God. Hè? En daarom noemt hij de Jezus de Zoon van God. Het is Gods schepping. Het is als het ware de schepper die hier bezig is. Hij sprak en het was er. En het is zo mooi dat het hier staat, dat het nu gebeurt, dat zij die naar de Zoon van God luisteren vanuit de dood overgaan tot het leven. En dan denk je, ja, maar doden die kunnen toch niks horen? Hoe kunnen nou doden, wat hier staat, dat de doden zullen horen? Nou, doden kunnen niet horen. Toen Jezus voor het graf van Lazarus stond, kon Lazarus toen horen? Hij was dood. Maar Jezus sprak. De Zoon van God sprak. Het was de schepper die daar sprak. En het gaat dwars door alles heen. En dan kunnen zelfs doden nog horen. Dan komt de stem naar binnen van God. En dat is het grote, wonderlijke werk wat de Heer Jezus doet. De doden zullen horen en ze zullen leven. En daarom is elke persoon die overgaat vanuit de dood in het leven, is een vrucht van het scheppingswerk van God zelf. Het is de Heer Jezus, de Zoon van God, die dat doet. En daarom staat er ook, hem heeft God het, dat staat in vers 27, of vers 26, want de Zoon van God heeft net zoals de Vader, dat staat er letterlijk, het leven in zichzelf. Dat zie je één keer als de Heer Jezus zegt tegen Pilatus, niemand kan mijn leven ontnemen. Ik heb macht mijn leven af te leggen en mijn leven weer terug te nemen. Ik heb macht. Niemand ontneemt mij mijn leven. De Heer Jezus was zelf de bron van het leven. Hij sprak en het was er. Hij was de bron van het leven. En zoals de Vader het leven in zichzelf heeft, zo heeft ook de Zoon het leven in zichzelf. En hij geeft het leven aan wie hij wil. Jezus is degene die de bron is van het leven. En daarom is het zo mooi dat hier staat dat hij die, ja, wat laten we het even lezen, in vers 27, en hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon, dat wordt nou niet genoemd de Zoon van God, maar de Zoon des mensen is. Als Daniel het heeft over het oordeel wat komt, dan heeft hij het altijd over de Zoon des mensen zal komen. En de Zoon des mensen is zelf ook mens geweest. Hij staat er niet boven de mensen, maar hij staat als mens onder de mensen. Hij begrijpt de mensen. Hij weet precies hoe het in elkaar steekt. En als mens, als de Zoon des mensen, zal hij de mensen ook oordelen. Als Zoon des mensen weet hij wie de mens is. En als Zoon van God weet hij ook wie God is. En daarom is hij de enige die kan oordelen. De enige die weet te oordelen, omdat hij zowel Gods Zoon is als de Zoon des mensen. En daarom heeft God hem ook aangewezen om te oordelen. En dan het laatste. Want dan komt dat stukje in vers 28. Verwondert u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. Er staat niet, de ure komt dat alle doden. Nee, allen die in de graven zijn. Ik zal zo even uitleggen waarom dat deze uitdrukking gebruikt wordt. De ure komt. Dat betekent, eerst zegt er Jezus de ure. Hoe zegt hij dat in vers 25? De ure komt en is nu. Dat is nu. Dat is tegenwoordige tijd. Vandaag kunnen doden vanuit de dood overgaan tot het leven. En nu zegt hij in vers 24, vers 28, want de ure komt, dat is toekomst. Daar staat niet achter en is nu. De ure komt dat allen die in de graven zijn, wie zijn dat? Wie wordt hiermee bedoeld? De ongelovigen? Maar ook de gelovigen. Allen die in de graven zijn. Want de gelovigen, die begraven wij ook. Ja, toch? Allen die in de graven zijn. Daarom staat hier niet alle doden. Want christenen zijn niet, horen niet bij de doden. Wij zijn levend. Maar allen die in de graven zijn. En dat geldt dus voor gelovigen en ongelovigen. Die zullen naar zijn stem horen. En zij zullen uitgaan. Wat betekent dat? Uit de graven gaan. Ja, toch? Ze zullen uit de graven gaan. Ja, precies. Ze zullen uit de graven gaan. En dan staat er, wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven. Wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Nou, een moeilijke vraag hoor. Wat denkt u, hoeveel tijd zit er tussen de opstanding ten leven en de opstanding ten oordeel? Ja, ruim 1000 jaar. Voor sommigen 1000 jaar. Voor de martelaren uit de grote verdrukking. En voor de gemeente 1007 jaar. Er zit een grote verdrukking ook. Daar zit dus een tijd tussen. Laten we maar even lezen in Openbaring 20. In Openbaring 20 staat dat. Daar worden de martelaren uit de grote verdrukking opgewekt. In vers 4. Openbaring 20, vers 4. En ik zag tronen. En zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. Nou, daar heb je een verwijstekst uit de Korinthebrief. Dat wij als christenen, als gemeente met hem zullen oordelen. Op de troon. En dan staat er. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren. Om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die nog het beest, hè, dat is de antichrist. Nog zijn beeld. De valse profeet hadden aangebeden en die het merkteken 666 niet op hun voorhoofd en ook niet op hun hand ontvangen hadden. En zij, zet er alsjeblieft een dikke cirkel om dat woordje zij. Zij werden wederleefd. Wie waren dat dan? De martelaren uit de grote verdrukking, ja toch? Zij werden wederlevend. Dat betekent dat mijn vader, die al in 1986 overleden is, wanneer wordt hij dan levend? Bij de opname van de gemeente. Al eerder. Die is al eerder opgewekt. Wanneer de Jezus zijn gemeente tot zich neemt. Dus hier staat dat alleen de martelaren uit de grote verdrukking levend worden. Terwijl het overgrote deel van de gemeente al lang uit de graven levend geworden is toen Jezus de gemeente op kwam halen. Ja? Nou, er staat, zij werden wederlevend en heersen als koningen met Christus 1000 jaar lang. En dan komt het, de overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd zijn. Dus, en dan staat er, dit is de eerste opstanding. Ik zeg altijd, de eerste opstanding begon met de eersteling, dat was Jezus zelf. Dat hebben we zondag mogen vieren. Het wordt gevolgd door de eerstelingen, dat is de gemeente der eerstelingen. En het wordt afgesloten door die derde groep die nog opstaat uit de doden, dat zijn de martelaren uit de grote verdrukking. Dat is de eerste opstanding. De Heer Jezus zegt het ook heel duidelijk in 1 Korinthe 15, ieder in zijn eigen rangorde, hè? In zijn eigen volgorde, Christus, de gemeente, de martelaren uit de grote verdrukking. En daarmee eindigt de eerste opstanding. En dan komt 1000 jaar het vrederijk. En wat gebeurt er dan na het vrederijk? Ja, dan heb je Openbaring 20 vers 11. Dan staat er, en ik zag een grote witte troon, en hem die erop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten en geen plaats werd voor hem gevonden. En dan staat er in vers 12 van Openbaring 20, en ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. Er werden boeken geopend en nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. De zee gaf de doden die in hen waren, de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld in ieder naar zijn werken. Hier heb je dus het laatste oordeel. Nou, de Jezus zegt hier heel duidelijk, wanneer je mij gelooft, dan ben je overgaan vanuit de dood in het leven. En dan staat er, en komt niet in het oordeel. Vandaar dat hier staat, je hebt de opstanding ten leven, dat is voor alle gelovigen, en je hebt de opstanding ten oordeel, dat is voor alle ongelovigen. En daar spreekt de Bijbel hier heel duidelijk over. Ja, ja. Ja. Nou, er staat in 1 Korinthe 5, vlees en bloed kunnen niet in de hemel komen. Dit aardse lichaam kan daar niet komen. Dan moeten we eerst een hemels lichaam hebben. Zoals de Jezus ook een een veranderd lichaam had, hè? Wat zomaar ineens door dichte deuren naar binnen kon gaan. En er staat heel duidelijk in de Filippenzenbrief en in de Korinthebrief dat als wij als christenen hier ons leven eindigen, ons leven beëindigd wordt en wij hier onze ogen sluiten, dan zegt Paulus, dan nemen we onze intrek bij de Heer Jezus in de hemel. Dan zijn we bij Christus. Daar is geen twijfel over nodig, dus wij zijn bij de Heer Jezus. Maar ons lichaam niet. Ons lichaam wordt hier in de aarde gezaaid als een graankorrel. Dus het lichaam en de ziel worden wel van elkaar gescheiden. En we zijn bij Christus. In Openbaring 6 staat op een gegeven moment dat daar de zielen zijn van hen die daar in de hemel zijn. En dan staat er aan hen wordt een gewaad gegeven. Net zoals dat engelen ook een verschijning hebben, maar nog niet het verheerlijkte lichaam. Dat verheerlijkte lichaam wat we straks krijgen, ja, of je het nou wilt of niet, dat verheerlijkte lichaam wat we straks krijgen, de kiem, en zo zegt Paulus dat in 1 Korinthe 15, de kiem van dat verheerlijkte lichaam, dat zit nu al in dit lichaam. Dat is net zoals dat je een korrel zaad in de grond gooit, dat verteert, maar er komt een kiem uit en die kiem die heeft ja, toch dezelfde identiteit als het ware als dat korreltje wat je in de grond gestopt hebt. En wat je in de aarde zaait, dat heeft op de een of andere manier ook verband met het opstandingslichaam. Ja. We zijn, ja, kijk, ook al, kijk, God, natuurlijk, van lichamen die al heel lang geleden begraven zijn, ja, wat is er nog van over, hè? Of van christenen die op de brandstapel verbrand zijn, wat is er nog van over? Ja, nee, er is altijd iets van over, want dan zou je tegen de natuurkunde ingaan. Materie kan nooit helemaal verdwijnen, er blijft altijd iets van over. En er staat in de Bijbel dat God de eerste mens uit stof van de aarde gemaakt heeft. En ik ben er heilig van overtuigd dat het stof wat overblijft van ons lichaam, en waar zich dat ook mag bevinden, dat zal God op de een of andere manier als begin, als kern gebruiken voor de opstanding van onze lichamen. En er staat heel duidelijk hier in dit stukje, ze zullen uit de graven gaan. Zoals Jezus ook uit het graf gegaan is en opgestaan is. Dus ja, je kunt wel zeggen, ja, maar er blijft helemaal niks meer van dat lichaam over. Er staat in de Bijbel dat als Jezus terugkomt om zijn gemeente op te halen, dan staat er dat zij die bij Christus zijn, die zullen met hem meekomen naar beneden. Ze zullen met hem naar beneden meekomen. En dan staat er, en dan zegt Paulus, dan zullen de ontslapenen, die zullen opstaan. En mensen, vragen nou niet aan mij hoe dat precies gaat. Maar de ontslapenen zullen opstaan. En dan zal dat leven wat met Jezus uit de hemel meegekomen is naar beneden, zich verenigen met datgene wat hier uit de aarde opstaat. En dan zullen we samen met alle gelovigen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan zijn we voor altijd bij hem. Ja.
Geldt er nou ook voor mensen die gelovig zijn, geweerd
zijn? Ja. Ja. Ik vertelde ook, ja, natuurlijk, crematie is niet datgene waar wij achter staan. Maar ja, weet je, ik zei ook, er zijn ook heel wat christenen die gewoon verbrand zijn, hè? Of in zee omgekomen zijn. En, maar weet je, dat is iets, dat moeten we maar gewoon aan God overlaten. Het enige wat ik wel weet, dat is, een kind van God zal eens vanuit het stof weer opstaan. En we zullen verenigd. Wat zeg je?
Als de DNA code bewaard blijft.
Ja, hier wordt opgemerkt, als de DNA code maar bewaard blijft. Maar u moet eens weten hoe weinig men nodig heeft om iemand te kunnen identificeren. En dan hebben we het over DNA. Een klein stofje. En we weten al wie het was. Nou, zou voor God dan onmogelijk zijn om deze kleine stofjes op te wekken tot heerlijkheid? Daar hoeven we helemaal niet... Ja. Nou, ik denk dat het hier meer te maken heeft met dat je de goede beslissing genomen hebt, de goede keuze gemaakt hebt, en vanuit het leven van Christus het goede doet, hè? Ja, maar niet... Ja, maar je zou bijna denken dat daar staat, ja. Ja.
Ik heb wel opgeteld dat die vereniging van wat ooit een lichaam was, aarde en geest, bij elkaar komen. Maar zo plastisch, want je zei wel eens, oh, dat is straks goed.
Dit is wat... als het gaat over de opstanding, dan zegt Petrus op een gegeven moment... Het graf van David is op dit moment nog onder ons. Als je zo ziet dat het gebeente van Jozef vanuit Egypte, zo'n hele sarcofage, helemaal door de woestijn heen gedragen moest worden om begraven te worden in Sichem. Dan denk ik van, wat een waarde hadden ze daaraan om die beenderen daar te begraven waar God dat wilde. Hè? En ik geloof als je nou kijkt dat Jezus Christus als eersteling opgewekt is. Hè? Zoals hij opgewekt is, zo zullen ook wij opgewekt worden. En ik, Jan denkt er misschien wat anders over. Ja. Maar ik geloof dat als Jezus zijn gemeente op komt halen, dan zullen er inderdaad heel wat graven op de begraafplaats in Usselo, die zullen opengaan. Dat ze gingen ook graven open. En ze gingen ook uit hun graven. Ja. Ik weet niet hoe lang die begraven waren. Ik weet niet hoe lang die al begraven waren. Dus we kunnen daar vanavond nog wel een uurtje over... we kunnen nog wel een uurtje over debatteren. Maar... Het is wel heel mooi. En ik zal het altijd verkondigen dat we het aardse lichaam, zoals, ja, laten we het nog heel even lezen uit de Korinthebrief. In 1 Korinthe 15 over het opstandingslichaam. Sorry dat het dan toch iets langer duurt. Vers 35. Ja, het is jullie eigen schuld hoor. 1 Korinthe 15, vers 35. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Vers 35. Ja, nee, dat woordje sla ik even over. Vers 36, wat gij zelf zijt, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zijt gij niet het toekomstig lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft. En wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde. Maar dat van de mensen is weer anders dan van de beesten. En dat van de vlees van de vogels weer anders dan dat van de vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen. Maar de glans der hemels is anders dan die der aarde. De glans van de zon is anders dan die van de maan en de sterren. Want de ene ster verschilt van de ander in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. En opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Nou, hier zie je dus wat Paulus hierover schrijft. Er wordt gezaaid... En opgewekt. Begraven is zaaien. En we mogen uitkijken naar de oogst. Goed, we laten het hier even bij vanavond.